De vorige keer zijn wij terechtgekomen in het eerste gedeelte van Hebreeën hoofdstuk 10, waarvan we in elk geval vers 1 tot en met 4 besproken hebben, en waar gesproken wordt opnieuw over de instellingen van Grote Verzoendag, maar waarbij gezegd werd dat al die wettische instellingen niet werkelijk resultaat konden hebben. Zij waren slechts, of zij hadden slechts, een schaduw der toekomende goederen. Dat wil zeggen, ze spreken over een nieuwtestamentische waarheid, of beter gezegd, de waarheden van het nieuwe verbond. En dat ze inderdaad niks tot stand konden brengen, beargumenteert de apostel uit het verschijnsel dat dan toch al die inzettingen van het oude verbond steeds herhaald werden. Alle jaren geduriglijk enzovoorts. En hij zegt dat speciaal over de inzetting eenmaal per jaar van de dienst op Grote Verzoendag. Maar de herhaling, zegt hij, komt voort uit het feit dat deze dienst de gewetens niet kon reinigen der zonden. Want als dat wel gekund had, zou men geen geweten der zonden meer gehad hebben. En dus men zou opgehouden hebben om de dienst te plegen, met uitdrukking uit vers 10. Maar zegt hij, het werkte niet en het resultaat daarvan was dat in plaats van dat de zonden verzoend werden op Grote Verzoendag, gebeurde er alleen gedachtenis der zonden, waarmee dus feitelijk het tegenovergestelde bereikt was van wat er bereikt zou moeten worden. Want dat is dan de laconieke redenering van de apostel hier. En hij besluit dan in vers 4, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. De gedachte die hij natuurlijk ook al letterlijk zo genoemd had in hoofdstuk 9. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken van de Grote Verzoendag de zonden wegnemen. En om die reden, daarom, zegt hij, komende in de wereld, dat is vers 5, en dan volgt een citaat uit Psalm 40. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En brandoffer en offer voor de zonden hebben u niet behaagd, toen sprak ik. Zie, ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. En dan vers 8, als hij tevoren gezegd dat slachtoffer en offerand en brandoffers en offer voor de zonde, hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal. Waarmee de apostel dus toelichting geeft op de hogepriesterlijke positie en functie van de Heer Jezus Christus. En hij ontleent die aan Psalm 40. Want daar staat die uitdrukking, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Enzovoorts. Waarmee de apostel dus feitelijk zegt dat deze uitspraken uit Psalm 40 uitspraken zijn in bijzonder over de Heer Jezus Christus, maar meer specifiek over degene die hij beschrijft hier als de hoge priester van het nieuwe verbond. De woorden zijn ontleend aan Psalm 40 vanaf vers 7, waar staat, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, gij hebt mij de oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heren, gij weet het, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Enzovoorts. Waarbij wij dus in Psalm 40 woorden lezen, uiteraard uit de mond van de Heere Jezus zelf, want daar komt het natuurlijk in de praktijk op neer. Want hoewel het de psalm van David is, worden de woorden uiteraard gelegd in de mond van de zoon van David. Volgens het beginsel dat de apostel op andere plaats naar voren brengt. En zoals ook Petrus dat al constateerde in bijvoorbeeld Handelingen 2. De aardigheid is nu dat wij in Hebreeën 10 een uitgebreid citaat vinden uit Psalm 40. Toch vinden we niet helemaal hetzelfde. Dat wil zeggen, er zijn wat zinnetjes in Psalm 40 die niet aangehaald worden in Hebreeën 10. En we vinden ook wat zinnen in Hebreeën 10 die we in Psalm 40 niet tegenkomen. Waarbij de vraag is of de apostel ze denkt te citeren uit de psalm of dat het commentaar is zijnerzijds op de woorden van de psalmist. In de praktijk heeft het niet zoveel zin om dat tegen elkaar af te wegen. Maar in elk geval moet duidelijk zijn dat niet eens alles wat daar in die verse staat van Psalm 40 geciteerd wordt, maar slechts een deel. En een van de uitspraken die wij wel degelijk lezen in Hebreeën 10, namelijk die van: maar gij hebt mij het lichaam toebereid, die uitspraak die vinden we inderdaad in Psalm 40 niet. Wij vinden wel een andere. Wij vinden wel de uitspraak: gij hebt mij de oren doorboord. En dat is bepaald niet hetzelfde. Er zijn dus hier en daar wat verschillen. Maar dat heeft niks te maken met een foutief citaat of iets dergelijks. Want citeren uit het Oude Testament is sowieso al moeilijk. Wij lezen het in het Nederlands. En dat is al problematisch vanwege de vertalingen. En aan de andere kant, de apostel zelf schreef in het Grieks. En hij moest citeren uit het Hebreeuws of anders uit de Griekse vertaling van het Hebreeuws. Je houdt dus altijd wat problemen. Bovendien is het zo dat het gewoonlijk niet eens de bedoeling is om een letterlijk citaat te geven uit het Oude Testament. Meestal is het slechts de bedoeling om dezelfde gedachte weer te geven, zonder daarbij exact dezelfde woorden te gebruiken. Dat kan ook eigenlijk niet, dat laatste. Exact dezelfde woorden gebruiken, al was het maar vanwege het taalverschil. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar wat wij in Hebreeën 10 in de eerste plaats lezen, is de uitspraak van vers 5. Daarom komende in de wereld, zegt hij. Ik heb daar vorige keer al op gewezen en ik doe het nu weer. Het betekent dus dat deze woorden van toepassing gebracht worden op het moment waarop hij in de wereld verschijnt. De vraag is echter: wie is hij? En het antwoord dat ik zonder aarzelen geef is: de hoge priester van het nieuwe verbond. Want daar gaat het om. Begrijp u wel? Dat is niet hetzelfde als te zeggen de Heere Jezus Christus, want dan moeten we vragen: wanneer verscheen dan de Heere Jezus Christus in de wereld? Nou ja, dat is niet te zeggen, want hij verscheen bij zijn geboorte in Bethlehem in elk geval. Hij verscheen bij zijn opstanding uit de dood en terug in de wereld. Eventueel, verder zou de uitspraak dan ook nog van toepassing kunnen zijn op zijn wederkomst, waarbij hij in deze zienlijke wereld zal verschijnen enzovoorts. Dat blijft altijd een beetje moeilijk. Maar wanneer we beseffen dat het gaat om de hoge priester van het nieuwe verbond, wel nu, daarover is in de voorgaande hoofdstukken van Hebreeën uitgebreid gesproken. En er is vastgesteld dat die hoge priester van het nieuwe verbond pas verscheen, en dus ook in de wereld verscheen, ter gelegenheid van zijn opstanding. Dat wil zeggen dat de uitspraak hier daarom komende in de wereld erop wijst dat wat nu volgt van toepassing is niet zozeer op de geboorte van de Heer Jezus, want toen was hij geen hoge priester, maar het is van toepassing op zijn opstanding uit de dood. Toen namelijk werd hij hoge priester en ook inderdaad geen dag eerder. En dat brengt wat problemen met zich mee. Wanneer wij gewend zijn, dat zijn wij hopelijk niet meer, maar wanneer wij gewend zijn dingen als slachtoffer en offer enzovoort rechtstreeks in verband brengen met het lijden en stervende dood van de Heer Jezus. Dat is het probleem eigenlijk van het vers. En ik moet er meteen van zeggen, nou ja, hoe dat ook zij, offers, slachtoffer, offerander, hoe het maar heten mag, alle offers, zelfs alle Levitische offers, hebben uiteindelijk een toepassing op de opstanding van Christus. En sommige, en dat is zelfs de meerderheid, 3 van de 5 namelijk, sommige van die Levitische offers, die spreken sowieso niet over de dood, hoewel de dood erin voorkomt, eventueel, maar ze spreken slechts over opstanding uit de dood. Dat is ook de reden waarom dood er wel in voorkomt. Maar het gaat niet over dood of sterven. Het gaat over opstanding uit de dood en dus over het tot stand komen van nieuw leven. En dat is hier kennelijk ook de gedachte. Dat kan trouwens niet missen, want heel die inzetting van Grote Verzondag heeft met de dood als zodanig niks van doen. Ik weet wel dat het daar dikwijls mee in verband gebracht wordt, maar niet alleen moet ik zeggen, het heeft er niks mee van doen. Integendeel, het heeft juist van doen met leven, nieuw leven en waar het blijft, wat ermee gebeurt enzovoorts. En u weet hoe dat gaat op Grote Verzondag. Het leven wordt gebracht in het heiligdom, op het verzondeksel, in het heilige der heiligen, of het leven wordt gebracht buiten de legerplaats. En deze beide thema's komen trouwens in Hebreeën aan de orde. Maar in beide gevallen gaat het om opstandingsleven en dus het leven onder het nieuwe verbond. Waar het trouwens zo zonder meer gaat over nieuwtestamentische waarheid, waarheden over het nieuwe verbond, kan het ook alleen maar gaan over eeuwig leven en over niks anders. Want vergankelijk leven heeft met het nieuwe verbond helemaal niks van doen. Integendeel. Dat lijkt me duidelijk toch, hè? Zodat het een uitspraak is die hier wordt aangehaald op de opstanding van Christus. Begrijp je me goed? Ik ben mij bewust dat als we nou helemaal willen, zullen we best wat van die uitdrukkingen die gebruikt worden van toepassing kunnen brengen op het leven van de Heer Jezus in de dagen zijns vlees. Dat is het punt ook niet. De vraag is niet of het daarop van toepassing gebracht kan worden. De vraag is of het de bedoeling van de schrift en van de apostel hier is om het daarop van toepassing te brengen. En mijn antwoord is dan meteen nee, daar gaat het namelijk niet over. Of het zou kunnen is wat anders. Maar het gaat er niet om of het zou kunnen. Het gaat erom of dat hier inderdaad de bedoeling is. En dan is mijn antwoord zo zonder meer en rechtstreeks nee. Zodat de uitspraak slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid, et cetera. En de uitspraak zie ik kom om uw wil te doen, o God. Er zijn uitspraken die van toepassing gebracht worden niet op de menswording van de Heere Jezus, hoewel hij ongetwijfeld toen kwam om Gods wil te doen. Maar, zoals gezegd, daar gaat het niet om. Het gaat erom wat de schrift er zelf van zegt, en die zegt dat het gaat over de verschijning van de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is uiteraard simpelweg de opgewekte Christus. Ja. Ja, dat heb je daar dus ook. In hoofdstuk 1, hè? Hebreeën 1. Inderdaad, als je de eerstgeborene inbrengt in de wereld, dan gaat het over precies hetzelfde. Dan gaat het over de opgewekte Christus. Trouwens, heel dat hoofdstuk gaat daar natuurlijk over. Het gaat over de gedachte dat Christus als de opgewekte, de door God verhoogde, gesteld is boven de engelen. En daar worden dus in dat verband uitspraken voor geciteerd uit het Oude Testament. En er wordt bij gezegd dat ze van toepassing zijn op het inbrengen van de eerstgeborene. Maar ja, de eerstgeborene is nou eenmaal de hoge priester, dan wel de koning. En in dit geval uiteraard allebei tegelijk. Ik heb inmiddels Psalm 40 weer voor me liggen. Er staat in vers 6. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. En dat het daarbij uiteindelijk dan gaat om de opstanding van Christus en alle resultaten daarvan, dat lijkt me een duidelijke zaak. Daarna staat er in vers 7, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. En dan daartegenover, gij hebt mij de oren doorboord. En dan opnieuw, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen of uw wil te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewand. Nou ben ik geneigd helemaal in te gaan op de structuur van deze psalm. Maar ik probeer het toch maar te vermijden. Maar het aardige is natuurlijk dat hier tegenover elkaar gesteld worden de algemene inzettingen van het oude verbond. Tegenover dat wat door de Heer Jezus zelf, de hoge priester dus, tot stand gebracht zal worden. Waarbij wat merkwaardige vergelijkingen gemaakt worden, daarom kan men er ook makkelijk in verdwalen. Het is namelijk niet de bedoeling kennelijk om hier heel specifieke oud-testamentische inzettingen te verklaren. Integendeel, hier in Psalm 40 gaat het over wat algemene dingen, algemene verwijzingen naar oud-testamentische inzettingen, die dan in elk geval op wat voor wijze dan ook vervuld worden door de nieuw-testamentische hoge priester. In elk geval, al deze oud-testamentische instellingen konden de wil van God niet doen of de wil van God niet volbrengen. Dat kon slechts Christus. En dat is dus ook wat hier gezegd wordt. Wij vinden verwijzing naar slachtoffer en spijsoffer in vers 7. Daarna in hetzelfde vers 7 naar brandoffer en zondoffer. En ik heb helemaal niet het idee dat het daarbij gaat om heel specifieke offers. Het gaat juist om de algemene gedachte dat wat voor offers het ook zijn, ze kunnen de wil van God niet volbrengen. De enige die dat kan, is degene die volgens vers 8 inderdaad zou komen. Zie, ik kom in de rol des boeks is van mij geschreven. Bedenk bovendien dat deze offers, of wat voor diensten het ook maar waren onder het oude verbond, nooit tot doel hadden om daarmee het oude verbond in werking te stellen. Integendeel, het waren gewoonlijk instellingen die uitgevoerd, of rituelen die volbracht zouden worden onder het oude verbond. Dat wil zeggen door degenen die onder het oude verbond reeds leefden. En onder dat oude verbond zouden ze eventueel iets doen. Hetzelfde geldt voor deze nieuwtestamentische aangelegenheden. Wij leren niet dat deze eerstgeborene, degene waarvan gezegd wordt hier dat hij zou komen, de hoge priester dus, wij leren niet dat hij het nieuwe verbond in werking zou stellen. Wij leren dat hij in functie is onder het nieuwe verbond en dat wat hij doet is ook niet het in werking stellen van het nieuwe verbond. Wat hij doet is het praktiseren van het nieuwe verbond. Ik hoop dat u dat begrijpt. Dat is ook een belangrijke waarheid. Want velen hebben het idee dat wij behouden worden, in het algemeen, wedergeboren worden namelijk, door de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar dat is net zo min waar als dat men door de hoge priester van het oude verbond kon toetreden tot het oude verbond. Of nog eenvoudiger, de hoge priester van het oude verbond was er niet op dat iemand via hem lid zou kunnen worden van het volk Israël. Net zo min is er de hoge priester van het nieuwe verbond op dat iemand door hem zou kunnen deel worden van de gemeente. De hoge priester van het oude verbond was er voor allen die deel van Israël uitmaakten, reeds. En de toevoeging aan Israël was niet de verantwoordelijkheid of de functie van de hoge priester. Van wie dan wel doet of niet doet, was niet de functie van de hoge priester. En precies zo is het onder het nieuwe verbond. Wij treden niet toe tot het nieuwe verbond door het werk van of een bediening van de hoge priester, integendeel. Maar waar wij tot het nieuwe verbond zijn toegetreden, gewoon door geloof en dus wedergeboren zijn, zijn wij ingelijfd bij de gemeente, om zo te zeggen. En sindsdien is hij onze hoge priester en doet hij het een en ander voor ons. Bovendien, nog anders gezegd, het hoofd is er niet om leden aan het lichaam toe te voegen. Ja, dat hoef ik niet uit te leggen, hopelijk. Het hoofd is er voor degene die leden van het lichaam zijn. Niet omdat ze dat zouden worden, maar omdat ze het al zijn. Begrijp je wel? En dat is waarover gesproken wordt hier. Nou goed. En onder het oude verbond werden al deze offers gebracht om het een en ander te bewerkstelligen. Onder het nieuwe verbond gebeurt dat niet, want al wat onder het nieuwe verbond noodzakelijk is, wordt tot stand gebracht door de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is het dan. En dan staat er dus, gij hebt geen lust gehad als slachtoffer en spijsoffer, gij hebt mij de oren doorboord. En dan, nog zo'n zin, parallel aan de eerste, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist, toen zeide ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. En zo zou je die zinnen onder elkaar moeten zetten, waarbij in de eerste zin gesproken wordt over slachtoffer en spijsoffer en in de tweede zin over brandoffer en zondoffer. Terwijl aan de andere kant in de eerste zin gesproken wordt over gij hebt mij de oren doorboord en in de tweede zin zie ik kom in de rol des boeks is van mij geschreven. En wat ik daarmee zeggen wil is dit, dat de uitdrukking gij hebt mij de oren doorboord kennelijk dezelfde strekking of betekenis heeft als zie ik kom in de rol des boeks is van mij geschreven. Gij hebt mij de oren doorboord, ik kom in de rol des boeks is van mij geschreven. Die uitdrukking gij hebt mij de oren doorboord is de verwijzing overigens naar ook een oud-testamentische instelling. Dat is die van het Sabbatjaar, waarbij in het Sabbatjaar elk zevende jaar de slaven die er waren, zouden vrijgelaten worden. Kijk, als je officieel onder de wet failliet gaat, zal ik maar zeggen, en je schulden dus niet kunt aflossen, dan moet je betalen met jezelf. Dat wil zeggen, dan word je zelf het eigendom van je schuldeisers en kom je dus in slavernij terecht. Dat kon. Men had dus wel degelijk grote verantwoordelijkheid in het faillissement, waarbij men zich onder de schulden kan uitdraaien, want dat kennen wij dus. Dat was er onder de wet niet bij. Dat wil zeggen, je raakt jezelf kwijt, je vrijheid. Maar nooit langer dan voor maximaal 7 jaar, 6 jaar eigenlijk. En nou goed, dat doet er ook niet toe. Maar in ieder geval, elk 7e jaar moesten alle slaven worden vrijgelaten. Dat is de wet. Maar bovendien werd erin voorzien dat een slaaf die niet vrijgelaten wilde worden... Kijk, als je sowieso door het hoge schuld in slavernij terechtkomt... betekent dat je niet zo goed voor jezelf kunt zorgen, blijkbaar. Want dat is dan eigenlijk het idee. Misschien kiest zo iemand er dan voor om de rest van zijn leven... dan maar de lijfeigenen van een ander te blijven. Dan komt hij nooit meer in jouw problemen terecht dus, hè. Toch? Dat is niet bevoegd te zelfstandig handelen, zal ik maar zeggen. Dus dat is makkelijk genoeg. Het is een veel makkelijker leven. Wellicht, hangt er vanaf of je een goede baas hebt... Maar de slaaf kon er dus voor kiezen om niettemin toch slaaf te blijven. In het theologisch dan wel evangelisch jargon spreekt men dan over een zogenaamde liefdeslaaf. Of dat met twee S of één S moet, weet ik niet. Ik vind het zo'n raar woord. Nou goed. Maar in elk geval, zo noemt men dat dan. Hè. De slaaf die uit liefde voor zijn baas dus eigenlijk, daar komt het op neer, bij zijn baas wil blijven. Maar misschien doet hij het ook wel voor zichzelf, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hij wil bij zijn baas blijven, dat kan. Dan moet hij met zijn oor tegen de deurpost gaan staan... en dan wordt hij met een priem door zijn oor heen geprikt... door zijn oorlelletje aan de deurpost vast. Dat is de wet. Volstrekt nutteloos ritueel, uiteraard... want daarna zal de priem wel weer losgetrokken worden... want de slaaf die de hele dag aan de deurpost staat met zijn oor... dat lijkt me nou ook niet zo makkelijk, hè? Maar dat is het voorschrift... Het oor moet doorboord worden met een priem en vastgeprikt worden aan de deur. In de praktijk is dat de deurpost, want de deur is niet het gat, maar de deurposten eromheen. Hè? Maar als men zich het oor laat doorboren, die uitdrukking dus, zich het oor laten doorboren, betekent dus feitelijk dat men vrijwillig het recht op zijn leven overgeeft aan een ander. Begrijp je wel? En dat is precies wat wij geacht worden gedaan te hebben... toen wij tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus. Als het goed is, gaven wij ons toen aan hem over... en werden wij zijn eigendom, kortom, wij lieten ons het oor doorboren. Dat is het idee. En dat betekent dat we de Heer vervolgens zouden dienen. Maar de Bijbel zegt hier bijvoorbeeld, in Psalm 40... dat deze gedachte in de eerste plaats van toepassing is... op de Heer Jezus zelf, die vrij werd... Na het voorafgaande, maar die vrije wet, kan hij missen, dat moet geweest zijn door zijn dood en opstanding. Na volbrachte dienst, want hij was inderdaad de leidende knecht des Heren, zogezegd de slaaf van God, in de dagen zijn vlees op aarde. Maar daarna brak de rust aan, het sabbatjaar voor het eten mag, hij had zijn bediening erop zitten... Dat had hij ook gezegd, het is volbracht, dat weet u toch, het was afgelopen en daarna werd hij vrij. Via dood en eventueel opstanding. Maar het punt is dat hij sinds zijn opstanding, of hoe je dat maar zeggen moet... maar in ieder geval bij die gelegenheid ervoor koos toch zijn meester te blijven dienen. Uit vrije keus. Nou, dat is het thema wat we in Hebreeën al een paar keer zijn tegengekomen. Hij stelde zich beschikbaar voor de dienst aan God, maar nu onder het nieuwe verbond... En dat is wat uitgedrukt wordt in deze uitdrukking, gij hebt mij de oren doorboord. De gedachte is namelijk dat hij die slaaf was, die vrij werd, maar niettemin ervoor koos om zijn hemelse vader in de praktijk te blijven dienen. En inderdaad, bij die gelegenheid werd hij in dienst genomen en aangesteld tot zoon en erfgenaam, maar in het bijzonder dan via Hebreeën, hij werd aangesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is wat het is. En wat het beeld betreft, dat het oor doorboord wordt, dat is makkelijk genoeg. Want het doorboren van het oorlelletje wordt geacht de uitdrukking te zijn van het doorboren van het oor als zodanig. Een oor wat geacht wordt verstopt te zitten, dicht te zitten, weet u wel. En het doorboren van het oor wil gewoon eigenlijk zeggen het openen van het oor, opdat men zou gehoorzamen, opdat men zich zou onderwerpen aan het woord. Zodat het doorboren van het oor in het algemeen de uitbeelding is van dat mensen tot geloof komen. Maar u vindt dat in de tekenen van het Nieuwe Testament ook uitgedrukt, hè? Als dat doven genezen worden, is een uitbeelding van hoe men horig wordt, hoe men zich onderwerpt aan het woord Gods. En daarmee degene die gesproken heeft dient. Bovendien, het oude Nederlands woord voor slaaf is een horige. Je kunt horig zijn. En dat betekent dat men ondergeschikt is en dus moet horen, luisteren naar degene die hoger is. Hè? Dat is dus uitdrukking van slavernij. Je had horigen en vrijen. Nou, horig kun je alleen zijn als het oor open is, anders werkt het niet. Nou, dat is wat het uitdrukt. Vandaar dat de ring door het oor van oudsher en per definitie de uitdrukking is van slavernij. Dat is de slavenring door het oor. Waarmee uitgedrukt wordt dat men horig is en dus slaaf. Iemand ringeloren betekent zoveel als iemand tot slaaf maken. Een ring door het oor steken. Dat is wat het is. Nou goed, maar de uitdrukking wordt hier dus op de Heer Jezus zelf van toepassing gebracht. In Hebreeën 10 wordt het niet meegeciteerd. In Hebreeën 10 staat gewoon, maar gij hebt mij het lichaam toebereid op dezelfde plek. Of het de bedoeling is om er een verklaring van te geven, weet ik niet. Maar ik laat het maar voor wat het is. Maar in Psalm 40 lezen we die uitdrukking in elk geval wel. En daarna zetten we ze weer boven elkaar. Hè? De uitdrukking, gij hebt mij de oren doorboord, komt dus overeen met, toen zeide ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. En dus, ik heb lust, o mijn God, om u welbehagen te doen. Waarbij de Heer Jezus dus spreekt als het ware. En zich daarmee onderwerpt aan het woord Gods, aan de wet Gods. Dat is ook wat expliciet genoemd wordt in vers 9. En daarmee aan het boek, zoals het genoemd wordt in vers 8. Het aardige is natuurlijk ook dat hier tegelijkertijd gezegd wordt dat weliswaar de rol, namelijk het boek, want de rol des boeks is gewoon de rol, namelijk het boek, hè? Dat de rol des boeks wel degelijk spreekt over slachtoffer, spijsoffer, brandoffer, zondoffer en zelfs over het doorboren van oren enzovoort. Maar dat in werkelijkheid al deze dingen spreken over mij, zoals het er staat in vers 8. In de rol des boeks is van mij geschreven. En het idee is dus niet zozeer dat heel het Oude Testament spreekt over de hoge priester van het Nieuwe Verbond, want zo zit het natuurlijk niet. Maar de gedachte is dat al deze oud-testamentische inzettingen, inclusief de geschiedenissen en alles, ze spreken allemaal over de nieuw-testamentische situatie die ooit tot stand zou komen, maar beter nog, die ooit zou bestaan. Met andere woorden, al deze dingen spreken over Christus. En in Psalm 40 staat er nog, in de rol des boeks is van mij geschreven. Als Paulus het kennelijk wat vrij aanhaalt, zegt hij, in het begin des boeks is van mij geschreven. In Hebreeën 10 vers 7. Dus niet werkelijk iets verschillends. De gedachte is gewoon dat dus heel het boek vanaf het allereerste begin, en dus vanaf Genesis 1 vers 1, spreekt over deze middelaar, hoge priester en koning van het nieuwe verband. Christus dus. Moet ook duidelijk zijn, hè? Maar het is precies hetzelfde als wat Johannes noemt in Openbaring. De getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Of anders gezegd, de wezenlijke inhoud van de profetie en dus van het woord Gods, van heel de Bijbel, is Christus. Of Jezus dan. Die tot Christus geworden is. Gedetailleerde zegt hij het niet, maar dat is kennelijk de gedachte, en dat vindt u hier dus ook, hè, in de rol des boeks is van mij geschreven of over mij geschreven. En zelfs vanaf de eerste bladzijden uiteraard. Want niet deze inzettingen volbrachten de wil van God, maar Christus zou de wil Gods volbrengen. Van wie dan ook staat in vers 9, Psalm 40 dus, vers 9. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Zoals in Hebreeën 10 tot 2 keer toestaat, geloof ik. Ik kom om uw wil te doen. Nou, in ieder geval in vers 9. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En het komt dus overeen met, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En daarna volgt in vers 9 van Psalm 40. En uw wet is in het midden mijns ingelands. En de aardigheid daarvan is dat deze laatste uitdrukking wel degelijk ook verwijst naar oud-testamentische typologie en zelfs nog wel, althans gedeeltelijk, naar die van Grote Verzoendag. Want de uitdrukking uw wet is in het middenmens ingewants, die komt hier natuurlijk uit de mond van de psalmist, dan wel uit de mond van de Heer Jezus. Maar eigenlijk had het gezegd moeten worden door de Ark des Verbonds. Dat gaat alleen wel moeilijk, want die kan niet praten. Maar de gedachte is gewoon dat zoals de wet, het woord Gods, is in het inwendige en daarmee in het hart van de Heer Jezus zelf, zo bevond zich onder het oude verbond de wet in het inwendige van de Ark des Verbonds. En dat is een strekje van die uitdrukkingen. En dus ben ik geneigd te lezen, uw wet is in het midden mijns ingewat. Want onder oud-testamentische tijd bevond de wet, de twee stenen tafel namelijk, de wet bevond zich in het ingewand, in het inwendige betekent dat gewoon maar hoor, in het inwendige van de Ark des Verbonds. Maar hier wordt in één adem gezegd dat de Ark des Verbonds met daarin de wet een beeld is van Christus. In wie het woord Gods, het onderwijs Gods, de wet zo u wilt, in wie het woord Gods woont. Of nog anders gezegd, zoals het oude verbond, de wet, bewaard werd in de Ark des Verbonds, zo wordt het nieuwe verbond, der genade, bewaard in het binnenste van de hoge priester van het nieuwe verbond, in het binnenste van Christus zelf. En dat is ook een aardige, want de Ark des Verbonds is hoegenaamd geen uitbeelding van lijden, sterven en dood, maar integendeel, het is een uitbeelding van opstanding. Met een beetje moeite kunnen we de sporen van de dood in terugvinden, maar dan blijft het ook bij. Dan moet je erg goed zoeken, want het is niet te zien. Want de Ark des Verbonds was, nou om het in één keer goed te zeggen, was in eerste plaats een houten kist. Dat wil zeggen, oorspronkelijk, gewoon één houten kist van het bekende, dan wel onbekende, sittimhout. Maar het was een houten kist, overtrokken met goud. Dus van het hout was sowieso nooit wat te zien. En bovendien afgesloten met een massief gouden deksel. Bekend als het verzoendeksel. Zodat wat er te zien was, was goud. En van hout zag je niks meer. Het was dus gewoon een gouden kist met een gouden deksel. Maar de oorsprong was inderdaad hout. Maar het speelde geen rol van betekenis meer. En dat is maar waar het om gaat. Want daarmee is het een uitbeelding van de opgewekte Christus. Namelijk mens, inderdaad, en dus hout, geworden onder de wet, tot zonde gemaakt en dus fraai uitgebeeld door het zit in hout. Maar niettemin inmiddels overtrokken met goud en afgesloten met een gouden deksel met daarop de cherubim, die immers een uitbeelding zijn van het eerstgeboorterecht. En dat is wat cherubim of cherubs voorstellen. Als ik te snel ga, dan trek je me aan de rem. Maar zo is dat nou eenmaal. En ik moet er meteen bij zeggen dat het dus een tijd geweest moet zijn, hoe kort dan ook, waarin deze kist alleen nog maar een houten kist was. En ik weet ook uit de schrift dat in die houten kist al de stenen tafelen bewaard zouden worden. Maar het neemt niet weg dat tegen de tijd dat de tabernakel klaar was en de kist daarin gezet moest worden, was het niet meer een houten kist, maar was het een gouden kist geworden. En dat is maar waar het om gaat. De Ark des Verbonds in de tabernakel is niet de uitdrukking van menswording, lijden en sterven, maar integendeel is de uitdrukking van de verhoging van Christus. En van het oude is eventueel wat te vinden, maar dan moet je eerst goud opzij peuteren. Nee, het hout kan je niet meer rekenen, het is een gouden kist en daarmee uit. U weet toch hoe dat ging? De stenen tafel, de oorspronkelijke, werden gebroken door Mozes. Toen zei de Heer tot Mozes, kom maar weer terug, dan zal ik je een tweede stel geven. Had nog een reserve, nou goed. Een kopie, het zoiets. Deuteronomium, dubbele wet, tweede wet. Maar goed, hij had nog een tweede stel stenen tafel, maar eerst moest Mozes zorgen voor een houten kist. En daar moesten die stenen tafel dan in bewaard worden om ze te beveiligen tegen breuk. Dat was het idee. En zo zal het ook gegaan zijn. Het neemt niet weg dat daarna gesproken wordt over de bouw van de tabernakel en de bouw van de Ark des Verbonds. En de Ark des Verbonds zou zijn een houten kist met inderdaad daar in de stenen tafelen, maar dan overtrokken met goud en afgesloten met een gouden deksel. Dat is wat het is. Zodat toen ding één keer in de tabernakel kwam te staan, was er van hout absoluut geen sprake meer. En zolang het hout was, zal ik maar zeggen, heeft het iets van doen met dagen des vleeses van de Heer Jezus, met zijn menswording. Maar daarna, toen de ark een plaats innam in de tabernakel als zodanig, had het uitsluitend nog van doen met de opgewekte Christus. kan niet missen, want heel het Heilige der Heiligen was natuurlijk de uitbeelding van het nieuwe verbond. En het is gebaseerd op de kracht van onvergankelijk leven. En dat is wat de Ark des Verbonds ook uitbeeldt. Aardigheid is trouwens dat slechts het onderste deel, om zo te zeggen, van de Ark des Verbonds, de kist namelijk, oorspronkelijk van hout was en daarna overtrokken met goud. Een beeld van de mens die leed en stierf, maar in ieder geval opstond uit de dood. De mens die uitermate verheerlijkt werd. Leed en stierf moet ik maar hele kleine letters ertussen zetten, want ik zou niet weten waar het dan uitgebeeld wordt in dit type. Wat wel uitgebeeld wordt is dat de mens verhoogd werd en dus dat het hout werd overtrokken met goud. Dan zeg ik het wat beter verantwoord. Maar het bovenste deel van de Ark des Verbonds was gewoon één massief gouden deksel. En als die gemaakt is zoals het eigenlijk zo letterlijk mogelijk beschreven staat, is dat hele deksel ook inderdaad geformeerd uit één ruwe klomp goud. Ja, sommigen denken het was één klomp goud en hebben ze net zo lang opgehamerd en getimmerd totdat het een mooi deksel was waarop die cherubim stonden. Ik persoonlijk denk niet dat men het zo gebouwd heeft, maar het wordt wel dikwijls zo verteld. Omdat de Bijbel het zo beschrijft. In elk geval één klomp, één stuk goud. Ik persoonlijk denk dat ze een stuk goud dan toch wel eens in een paar stukken verdeeld zullen hebben om wat losse onderdelen eerst te formeren, om ze daarna weer samen te voegen. Beantwoord net zo goed aan de beschrijving. Maar het gaat er maar om dat hij geacht wordt één geheel te zijn. En dat massieve goud van het verzoendeksel, inclusief de cherubim, is natuurlijk een uitbeelding van Christus als de eeuwige, als de oude van dagen, als degene die gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Degene die zijn thuis heeft in de hemel enzovoort. Maar aan de andere kant, de houten kist overtrokken met goud, het onderste deel is natuurlijk een uitbeelding van de weg die de Heer Jezus gegaan is om uiteindelijk in deze nieuwtestamentische positie terecht te kunnen komen, uitermate verhoogd tot de rechterhand Gods. Maar daar wordt wel even over gesproken. Als ik het nog korter zou zeggen, kan het nog korter zeggen, dan zeg ik, de Ark des Verbonds is weliswaar een uitbeelding van Christus, maar liever zeg ik dan nog, de Ark des Verbonds is een uitbeelding van het geloof van Christus. Want de wet die in de Ark bewaard wordt, is een uitbeelding van hoe het woord Gods bewaard wordt in het binnenste en dus in het hart van de Heer Jezus zelf. En dus is het niet alleen een uitbeelding van wie hij is, van Christus als vandaag, maar meer specifiek, het is een uitbeelding van het geloof van Christus. De gelovige Christus, om zo te zeggen. En zo staat het hier dus ook. Uw wet is in het midden mijns ingewand. Uw woord is in mijn hart. En mijn lezen als aanvulling, eventueel, heel Psalm 119. Want dit is de samenvatting van Psalm 119. Uw wet is in het midden mijns ingewand. Dat spreekt over het geloof van Jezus Christus. En dat geloof van Christus is immers de basis van onze zaligheid. Hoe dan ook. Niet alleen zijn geloof in de dagen zijns vleeses, maar zeker ook zijn geloof nu. Zijn trouw namelijk nu. En vandaar zijn eeuwige positie. Onvergankelijke positie, onvergankelijk priesterschap enzovoort. Er verandert niks aan, maar het is allemaal gebaseerd op hij bewaart het woord Gods in zijn inwendige. In zijn ingewand. En dan staat er prompt in Psalm 39, want nou volgt eigenlijk de enige echte reden waarom ik het opzoek. Dan staat in Psalm 40 vers 10. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Welke gemeente? Nou ja, de gemeente gewoon. Ja, de gemeente waar wij lid van zijn. Of zullen we de Hebreeën 3 citeren en zeggen, hij verkondigt het woord Gods in geheel zijn huis. Want hij is trouw in heel zijn huis. Of zullen we gewoon citeren, ja, Hebreeën 2 is het geloof ik, en wordt het daar niet gezegd? Hebreeën 2, ja, daar komt uit een andere psalm, hoor. Maar het is wel dezelfde gedachte, ja. Daarom denk ik, ik was even in de war. Maar inderdaad, Hebreeën 2, vers 12. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Ontleent een psalm 22 overigens. Maar zo ziet hij maar weer dat woorden van gelijke strekking meerdere malen, en soms zelfs vele malen, in de psalmen gevonden worden. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus sinds zijn opstanding, maar ook op grond van zijn opstanding, en misschien moet ik zelfs zeggen op grond van zijn nieuwtestamentisch priesterschap of hogepriesterschap, het woord Gods zou bekendmaken, want dat is toch de priestelijke functie in de eerste plaats. De priester zou het woord Gods bewaren. Ook zal het anders zeggen. De lippen van de priesters zouden het woord Gods bewaren. Dat zou Malachi, geloof ik. En dat is wat de priester zou doen, namelijk het woord in zichzelf bewaren en bovendien spreken, bekendmaken, want dat is eigenlijk de belangrijkste priestelijke verantwoordelijkheid. En wat de Heer Jezus als hoge priester in de eerste plaats dus zou doen, is het woord Gods, Gods wet, of hoe het maar heten mag, het woord Gods bekendmaken aan, nou ja, aan het volk waarvan hij hoge priester is. En dat is niet de hele wereld, het is niet de hele mensheid, maar het is slechts de gelovigen, de gemeente namelijk. Het gaat slechts over degenen die inderdaad onder dat nieuwe verbond leven. En zo staat het dus, hè, ik boodschap de gerechtigheid, het recht. Daarom is het een ander woord voor wet. Maar de gedachte is natuurlijk in bijzonder de volmaakte wet, die der vrijheid, het nieuwe verbond. Daar komt het op neer. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere. Gij weet het. En dat is de beschrijving van de priesterlijke functie. Het bekendmaken van het woord God. Maar nogmaals, niet aan de wereld, maar aan de zijnen. Of zoals het in Hebreeën 2 natuurlijk al stond, aan die grote gemeente, of gewoon aan de broederen. In vers 11 wordt over die broeders gesproken, en dan vers 12, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Ontleend dus aan verschillende uitspraken uit de psalmen, maar er hadden nog veel meer psalmen geciteerd kunnen worden, uiteraard. Waaronder dan in elk geval deze. Het is opmerkelijk dat Paulus in Hebreeën 10, psalm 40 citeert, terwijl hij deze verse niet eens citeert. Hè? Want ze hadden er goed ingepast in Hebreeën 2 al. Maar het is die waarheid dat na de opstanding van Christus hij een bediening zou hebben onder het nieuwe verbond en ten behoeve van degenen die onder het nieuwe verbond leven. Dat zijn dus gelovigen en tot op heden is dat nog niks anders dan de gemeente. Dat is de gemeente die zijn lichaam is. Ja, wanneer we nou die soort schriftplaatsen in de psalmen nagaan, zal blijken dat deze uitspraken over ik zal uw gerechtigheid in de grote gemeente van mijn broederen bekendmaken, dat die altijd ogenblikkelijk volgt op de beschrijving van zijn opstanding en dus zijn komen in de wereld als de nieuwtestamentische priester. En gewoonlijk wordt pas later, dikwijls ook in dezelfde psalmen, maar wordt pas later gesproken over zijn koninkrijk. En het punt is gewoon, dat koninkrijk, ja, dat komt pas echt aan de orde bij de wederkomst van Christus. En daarvoor gaat het alleen maar over de gemeente en gaat het in beginsel eigenlijk alleen maar over de priesterlijke functie van Christus. Het opvallende van de Hebreeënbrief is dan ook inderdaad dat het uitgebreid spreekt over de priesterlijke functie van Christus en niet over de koninklijke. Hij wordt nog net als koning genoemd, zo, want hij is dezelfde, u weet wel, Melchizedek, koning der gerechtigheid en koning des vredes in Hebreeën 7, maar verder wordt er over zijn koningschap niet gesproken. Het is namelijk niet echt aan de orde. Wat aan de orde is, is zijn priesterschap. En we vinden hier dus de beschrijving van wat de Heer zou doen na zijn opstanding. Namelijk niet zijn koninkrijk openbaren, maar het woord Gods bekendmaken aan de zijnen, de gemeente. En dus de gemeente die zijn lichaam is. Jazeker wel, maar dat is in zijn koninkrijk. Dan komt er nog het een en ander bij. Het punt is juist dat deze nieuwtestamentische uiteenzettingen specifiek tot doel hebben om onze tegenwoordige bedeling te beschrijven. Ik ben ook inderdaad van mening dat het niet nodig is om in nieuwtestamentische boeken uiteen te zetten wat de koninklijke functie zal zijn van Christus straks in zijn koninkrijk. Want dat mag dan nieuwtestamentische waarheid zijn in de zin van het gaat dan toch over het nieuwe verbond. Dat is waar, maar ik zeg het is oud-testamentische waarheid in de zin van dat dat gewoon in het Oude Testament allemaal al aangekondigd is. Wij zitten ongelukkig wat met die termen natuurlijk, hè. Oud- en nieuw-testamentisch. We weten nooit of we bedoelen oude verbond of nieuw verbond, of dat we bedoelen de boeken tot en met Malachi of de boeken vanaf Matthäus. Dat is heel vervelend, hè? Maar moet u zeggen dat in het algemeen de nieuwtestamentische waarheden gewoon in het Oude Testament staan? Op één uitzondering na, de gemeentelijke waarheden. Nieuwtestamentische waarheden met betrekking tot onze bedeling. En daarom worden die in wat wij de nieuwtestamentische Bijbelboeken noemen, uiteengezet. En ik ben dus van mening dat van Matthäus tot en met Openbaring het specifiek gaat over onze tegenwoordige bedeling. Daar heb ik altijd discussie over, want dan zegt iemand, ja, maar hier en daar wordt toch over andere bedelingen gesproken. Dan zeg ik, ja, je kunt toch niet onze bedeling losmaken van alle anderen en het dan overschrijven, volstrekt buiten elke orde en zonder samenhang met de hele heilsgeschiedenis. Ja, wat ik nou bij terechtkom. Maar kijk, de reden dat in het Nieuwe Testament dit soort uitspraken worden aangehaald, is om aan te geven, kijk, deze uitspraken, die gaan over de tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus. En wat daarna volgt, hoeft in het Nieuwe Testament niet besproken te worden en wordt ook niet besproken. Niet echte mensen. Het wordt soms aangehaald. Soms wordt er nog wat over gezegd ook, maar dan houdt het ongeveer op. En de fout die dikwijls gemaakt wordt, is dat men oudtestamentische uitspraken in zichzelf verklaart. En dan krijgt men problemen, want als je oudtestamentische uitspraken in zichzelf binnen het Oude Testament verklaart, dan kom je gewoonlijk niet tot gemeentelijke waarheid. Om de dood eenvoudige reden dat die dingen in het Oude Testament verborgen liggen, dus je komt er niet bij. Zo is dat nou eenmaal. Dat is wat met het profetisch woord ook altijd mis is. Misschien kan ik het aan de hand daarvan wat makkelijker uiteenzetten. Want dit kennen we langzamerhand uit het hoofd, hè, profetisch woord. Ja, nou goed. In ieder geval de belangrijkste delen, hè. Kijk, iemand die Daniel 7 leest, hè. Die leest daar over vier dieren. En daarvan staat gewoon, dat zijn vier koninkrijken. Of vier koningen, maar in ieder geval vier koninkrijken die achtereenvolgens zouden verschijnen. En wat we in Daniel 4 lezen is dus een verhaal over de leeuw, een beer, een luipaard en een of ander schrikkelijk dier. Met ijzer enzovoort. En 10 hoornen, jawel. Maar 4 dieren. En na die 4 dieren zal het gericht zitten enzovoort. Ik bedoel, dan begint het Messiaanse Rijk. Nou, lees je nou niks anders dan het Oud-Testamentische profetie, dan kom je dus tot de conclusie dat het eerste is het Babylonische Rijk, het tweede is het Medo-Persische Rijk, het derde is het Griekse Rijk, het vierde is het Romeinse Rijk en daarna komt dus het Messiaanse Rijk. Na het Romeinse Rijk. Na het vierde dier komt het Messiaanse Rijk. En als we zeggen het is nog niet gekomen, dan zeggen ze nou dan hebben we zeker iets verkeerds voor ogen. Misschien gaat het dan niet om een letterlijk rijk, maar gaat het om een geestelijk rijk. En dan wordt het Messiaanse Rijk ineens gewoon de kerk. En als het Messiaanse Rijk kennelijk hetzelfde is als het 1000-jarig Rijk uit de Openbaring, maar we zouden niet in het Nieuwe Testament kijken, maar voor het gemak dan even, dan is dus het 1000-jarig Rijk al 2000 jaar geleden begonnen. En u merkt natuurlijk dat ik nou een verhaal ophang wat sommigen gewoon na zullen zeggen en dat inderdaad geloven. Maar punt is, dat is wat de Joden zouden geloven, was er ook de bedoeling van, in hun dagen, dat wil zeggen in de dagen van de eerste komst van Christus. Meer moesten ze niet weten. Die moesten weten, kijk, als het Romeinse Rijk er eenmaal is, wel, dat zal opgevolgd worden door het Messiaanse Rijk. Nou, hier was het Romeinse Rijk, bestond al jaren, en daar was de Messias. En niemand kon zeggen, dat kan nog niet, want eerst moet er nog een ander Rijk komen. Het Romeinse Rijk zou voorbij gaan en dan zou eerst nog een ander Rijk komen. Nee, er waren maar 4 dieren in openbaar in Daniel 7. En als je Daniel 2 gehad had, precies hetzelfde verhaal hoor. Goud, zilver, koper, ijzer. Er komt nog wat leem bij, maar ijzer blijft en na het ijzer valt die steen en de steen is Christus. En velen lezen de profetie nog steeds zo en zeggen ijzer is het Romeinse Rijk. We hebben inmiddels geleerd dat het dan toch niet helemaal klopt en dus verwachten ze voor de toekomst alsnog een herstel van het Romeinse Rijk. Zonder overigens dan nieuwtestamentische profetieën erbij in te lezen. Maar dat is nou precies wat de Joden toen hadden moeten zien. Meer mochten ze niet meten, meer hoefden ze ook niet weten. Dat wil zeggen, voor zover zij profetieën hadden, konden zij verwachten op grond van die profetieën dat in hun dagen het Messiaanse Rijk zou komen, want ze leefden in de dagen van het ijzer. Alleen in Daniël 2 komen er nog 10 tenen. En in Daniël 7, het vierde dier, komen er nog 4 hoorns. Maar de tenen zijn van ijzer met leeuwen. En in Daniël 7, het zijn 10 hoorns, maar nog steeds op datzelfde vierde dier met zijn ijzeren tanden. Dus er is niks mis. En men had dus eventueel in de dagen van de handelingen die 10 statenbond kunnen verwachten. En per slot van rekening, ik persoonlijk verwacht dus die 10 statenbond eigenlijk ook pas na de verschijning van de Messias en niet ervoor. Dus daar hoef je niet op gaan zitten wachten. Ik denk dat die 10 statenbond pas tot stand komt na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Nou goed, maar op die details ga ik nou niet in. Maar als je het niet meer hebt dan de profetie uit Daniël, kom je tot die conclusie. En velen verklaren die profetieën in zichzelf. En sommigen zoeken dus naar een verdeling van het Romeinse Rijk in het verleden in 10 staten. Heel de historische school doet dat. En velen hebben dus een lijstje van 10. Zoveel daar is het Romeinse Rijk in uiteengevallen. En toen kwam de paus. En dat is dan die ene hoorn. En dat is dus de antichrist, weet je veel. Dat kan helemaal niet, want antichrist komt in het hele Oude Testament niet voor eigenlijk. Zeker niet onder die naam. Maar zoiets, en dan krijg je dat soort wilde verhalen. Maar het punt is gewoon, die profetieën gaan maar tot aan de eerste komst van Christus. Verder reiken ze niet. Geldt voor alle andere hoofdstukken in Daniël net zo goed. Reiken tot de dagen van Christus. En dus, toen kon, zonder in strijd te zijn met de profetieën, kon het Messiaanse Rijk aanbreken. Het is echter niet gebeurd. En waar zaten we dus om verlegen? Om een nadere uitleg van deze Oud-Testamentische profetie. En dat is precies wat ons gegeven wordt in bijvoorbeeld bij de Thessalonicenzenbrieven en in bijzonder ook Openbaring natuurlijk. Maar daar hebben we hetzelfde probleem. Neem je Openbaring in zichzelf en verder niks, dan kom je ook nergens terecht. De enige manier om van Openbaring wat te begrijpen is eerst het boek Daniël te begrijpen. Want Openbaring is niet anders dan een commentaar op en een verdere uitwerking van wat in Daniël al beschreven staat. Maar hetzelfde geldt voor 1 Thessalonicense en 2 Thessalonicense en Matthäus 24 en Lucas 21 enzovoorts. Al die Nieuwtestamentische profetie is gebaseerd op Daniël. Maar een andere functie heeft het ook niet, gewoon verder toelichten met betrekking tot wat er dan nog meer zou moeten gebeuren en wat die kleine details in die Oud-Testamentische profetie specifiek blijken te betekenen. En vervolgens hoe de gemeente die in de tussentijd gebouwd zal worden wel degelijk een belangrijke plaats zal innemen in de uiteindelijke openbaring van het Koninkrijk van Christus. En ik beweer dus dat een van de belangrijkste redenen voor het boek Openbaring, dat we dat hebben bedoel ik, is dat we natuurlijk toch even moeten weten welke positie de gemeente in de toekomst zal innemen. Ik denk ook dat een belangrijk deel van de Openbaring over de gemeente gaat. En als het niet zo zou zijn, zou het tamelijk overcompleet zijn. Als het niet over de gemeente gaat, de Openbaring, dan had het gewoon in het Oude Testament moeten staan. Als aanvulling op Daniël, bijvoorbeeld het tweede boek Daniël of zo. Zoiets. Ja, goed. Zijn daar vragen over? Ja, er zijn vragen over. Ja, natuurlijk, ja. Natuurlijk zijn daar vragen over. En zonder die boeken redelijk goed te kennen kun je het zo ook niet zeggen natuurlijk. Maar zo kijk ik er tegenaan. Het is niet anders. Je kunt Daniël niet uitleggen zonder Openbaring erbij. Tenzij dan dat je gaat staan in de dagen van de Heer Jezus en dan ga je Daniël uitleggen. En dan kom je tot de conclusie dat in de dagen van de Heer Jezus het Messiaanse Rijk zou kunnen beginnen. Maar als wij nu achteraf zeggen dat het dan in die dagen dus begonnen is, omdat het blijkt uit Daniël, ja, dan zitten we fout. Want dan hebben we de Nieuwtestamentische boeken weggeredeneerd. Nou, zo zit het dus ook met dit soort uitspraken over gemeenten. Kijk, als je alleen het Oude Testament hebt, je leeft in de dagen van de Heer Jezus en je verwacht in die dagen het Koninkrijk, kom je niet op het idee dat die gemeente iets anders is dan bijvoorbeeld Israël onder het Nieuwe Verbond. En dat was ook inderdaad niet de bedoeling dat je op een ander idee zou komen. Begrijp je wel? Maar nu er specifiek vanuit onze dagen naar verwezen wordt, dat wil zeggen vanuit gemeentelijke tijd verwezen wordt naar dit soort uitspraken, worden deze uitspraken juist opgeblazen. Want kijk, dat is waar het echt over gaat. Onze dagen waarin wij de Heer niet kennen als de koning, hoewel we hem kennen als op de troon natuurlijk, maar wij kennen hem als de hoge priester die het woord Gods bekend maakt, inderdaad niet aan de wereld, maar wel aan ons. En met een bijzonder doel uiteraard. Opdat wij daardoor opgevoed en gebouwd zouden worden voor onze toekomstige positie straks in het Koninkrijk. Zeker wel. Maar dat komt pas daarna. En lees dit soort psalmen maar na. Deze ken ik niet zo goed. Maar psalm 22, waar dus dezelfde uitdrukking staat. Ik maak uw gerechtigheid bekend in een grote gemeente. Is duidelijk genoeg. Het spreekt over de kruisiging van de Heer Jezus uitgebreid. Daarna over zijn opstanding. Vervolgens over de gemeente. En daarna over zijn koninkrijk. Maar als je die volgorde niet kent uit het Nieuwe Testament. Ja, dan vind je dat in de psalm niet noodzakelijk terug. Psalm 22, dat is die beroemde, weet je wel. Die hoort iedereen te kennen vanwege de aanhef in vers 2. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zodat je meteen weet dat het over de kruisiging gaat. Verre zijnde van mijn verlossing van de woorden mijns brullends. Ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet en desnachts en ik heb geen stilte. Enzovoorts. Nou, en dan vers 8, want ik ga hem niet bespreken, maar ik laat de lijn zien, hè. Vers 8. Allen die mij zien bespotten mij, ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heer gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Letterlijk aangehaald in Matthäus 27. Want dat is wat de omstanders bij het kruis riepen. Precies dit. Dat is wat toen gebeurde. Dan lees ik bijvoorbeeld vers 15. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Kun je het zich voorstellen? De gekruisigde hangt aan het kruis. Al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Is dat duidelijk? Vers 16. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in de stof des doods. Vandaar de uitspraak, mij dorst. En vers 17, de laatste zin is helemaal duidelijk. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Wat dat anders zou kunnen betekenen, zou ik niet weten. Maar er zijn gaten in gemaakt dus. Nou, en dan vers 19. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Lijkt mij zo zonder meer duidelijk. En dan heb ik het alleen nog maar over puur de letterlijke betekenissen in verband met de kruisiging. Het lijden van de Heer aan het kruis. En dan weer vers 20. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Red mijn eenzame van het geweld des honds. Want het zwaard is een beeld van de dood. De hond is de helle hond. Een beeld van de dood. Verlos mij uit des leven muil. Een beeld van de dood. Wist ik niet zeker, maar heb ik gevraagd aan Daniel. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Dat zijn de varren gewoon uit vers 13, de stieren. Kennelijk ook een beeld van de dood. En indien gij mij verlost, vers 23, daar komt hij hoor. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Mijn broederen dus, de gemeente. En dat is inderdaad Hebreeën 2 vers 12, waar het vandaan gehaald. En dan, gij die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad van Jacob, vereert hem. En ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Hoezo heeft hij zijn aangezicht verborgen? Nou, voor de gelovigen niet, voor Israël niet. Maar voor anderen wel, uiteraard. Maar voor ons niet, voor de gemeente niet. En dan weer, vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Die gemeente, dat Israël dus uit vers 24, dat bestaat uit degenen die hem vrezen. En van tevoren had hij beloofd dat als hij zou opstaan uit de dood, zou hij dit werk doen in deze grote gemeente. En hier zegt hij dus, ik zal mijn gelofte betalen. Met andere woorden, dat is wat hij beloofd had, te zullen doen, als het één keer zover zou zijn. En inmiddels is het zover, en dit is wat hij doet. Het woord God, de Heer Gods, bekendmaken, te midden van degenen die hem vrezen, de gelovigen dus. En voor de rest van de wereld zou hij zich verbergen. Valt hieruit op te maken, uit vers 25. En dan, vers 27, de zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Dat wil zeggen, degenen die hem zoeken, zullen de Heere prijzen. Uw lieder hart zal in eeuwigheid leven. En dat is niet een beschrijving van het koninkrijk. Dat is een beschrijving van de gelovigen van nu. En dan alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren, namelijk hij heerst onder de heidenen. En hier, op zijn vroegst, lezen wij over het koninkrijk. En zelfs daarbij moet dan nog een kanttekening plaatsen. Want er staat niet het koninkrijk is des Heeren, namelijk hij heerst over de heidenen, maar er staat hij heerst onder de heidenen, zodat daar, dat hoeft niet noodzakelijk, maar je kunt het lezen alsof hij een koninkrijk heeft ergens te midden van, onder namelijk, te midden van de heidenen, en dat is nog niet hetzelfde als over alle heidenen. En zo kan het dus toch nog een uitspraak zijn over de gemeente. Wat denk je van Colossense Christus onder u? Heidenen. Dat is toch een gemeentelijke uitspraak, niet over het koninkrijk in Colossense. Christus onder u. Heidenen. Ja. Ja. Verborgenheid door godzaligheid. Ja, daar gaat het in Colossense natuurlijk ook over, hè? Colossense 2. De verborgenheid. Maar dat is inderdaad zo. Dat wil zeggen dat zelfs dit vers hoef je niet noodzakelijk van toepassing te brengen op de wederkomst en de openbaring van zijn koninkrijk. Kan zelfs ook nog gaan over een verborgen koninkrijk. Bovendien die term einden der aarde doet ons verdacht veel denken aan al die uitspraken over de einden der aarde. Namelijk de plaats waar de 10 stammen zich bevinden. Zo kom je dus bij de gemeente terecht. Ik wist het nooit, maar ik las vandaag dat die noordwestpunt van Spanje, waar Jacobus geacht wordt gewerkt te hebben en gestorven te zijn, die heet Finisterre. Finisterre, ik weet niet of het goed uitspreekt. Finisterre. Finis is einde. En terra is aarde, dus het heet ook einde der aarde. Dus in Spanje, wist ik echt niet. Daar wonen Kelten, dat is waar. Galicia heet het gebied. Galië, gewoon dus. Maar dan de Spaanse versie. Galicia zal het wel zijn, maar vooruit. Ja, kom je namen tegen, nooit van gehoord. Maar het klopt weer precies. Maar goed, dat heeft hier nou niks mee te maken. Maar einde der aarde, natuurlijk, het kan een uitspraak zijn over het koninkrijk als zodanig. Het kan net zo goed nog een uitspraak zijn over de gemeente. Begrijp je wel, maar voor zover het koninkrijk genoemd wordt, pas helemaal achter in de psalm. En daarvoor, in elk geval de gemeente, en daarvoor zijn lijden sterven, dood en opstanding, enzovoorts. Nou, zo steekt dat bij veel andere psalmen ook in elkaar. Precies dezelfde manier. Alleen, je kunt daar niet bedelingen uitlezen als je ze niet eerst kent. En we kunnen ze pas kennen, zeker de onze, uit de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Maar daartoe zijn ook al die Nieuwtestamentische Bijbelboeken geschreven. Bovendien zijn ze allemaal geschreven gedurende onze bedeling. Maar ze gaan daar ook over. Ze leggen verband met het voorgaande bedelingen. En in het bijzonder leggen ze ook verband met volgende bedelingen. En voor zover voorgaande of volgende bedelingen vermeld worden, is dat slechts om dat verband te leggen. Meer niet. Daarom is het Oude Testament in zichzelf incompleet en het Nieuwe Testament is in zichzelf net zo incompleet. Nou goed. Waar waren wij? Bij Psalm 40, vers 10. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Maar die uitdrukking, mijn lippen bedwing ik niet, lijkt ons wat vreemd of wat vergezocht. Maar het punt is dat hij wel degelijk zijn lippen bedwingt in relatie tot de wereld. Hij zwijgt namelijk voor wat betreft de wereld. Hij verbergt zich voor de wereld. Maar hij spreekt tot ons, tot degene die hem vrezen. Uw gerechtigheid bedek ik niet. Voor de wereld is het bedekt. Voor Israël is het bedekt, maar voor ons niet. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw. Let op dat waarheid, heil, weldadigheid, trouw. Allemaal nieuwtestamentische begrippen zijn. In de zin van, het zijn begrippen die rechtstreeks samenhangen met het nieuwe verband. Ik verheel ze niet in de grote gemeente, einde van vanzelf. enzovoorts. Nou, dat is waar het over gaat. We vinden dus gewoon hier een beschrijving van het werk, de positie van Christus na en op grond van zijn opstanding. En Paulus, naar aanleiding van de Hebreeënbrief, zegt gewoon dat het gaat over de verschijning in de wereld van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En op hem zijn deze uitspraken van toepassing. Het zijn wel degelijk uitspraken over hem en de gemeente. Dan wel hem en een gemeente, maar dat zijn wij uiteraard. Nou probeer ik toch maar weer terug te gaan naar Hebreeën 10. Vanaf vers 5, daarom, omdat al het oud-testamentische niet werkte. Daarom, vers 5, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom om uw wil te doen, o God, onder vermelding van dat heel het Oude Testament eigenlijk, heel het boek, de rol des boeks, spreekt over deze nieuwtestamentische situatie. En dan vers 8 komt de commentaar van de apostel. Als hij zegt, als hij tevoren gezegd dat slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd. Dan zegt de apostel, dat zijn dus die dingen die naar de wet geofferd worden. Oud-testamentische dingen. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen. En dan zegt de apostel, daarmee neemt hij het eerste weg om het tweede te stellen. Dat wil zeggen, al deze oud-testamentische inzettingen worden met zo'n uitspraak ineens weggenomen. En het tweede komt ervoor in de plaats. Dat wil zeggen, Christus komt daarvoor in de plaats. Hij en zijn lichaam in plaats van al die oud-testamentische inzettingen. Zodat het eerste wordt weggenomen om het tweede te stellen. En dat is natuurlijk een heel fundamentele uitspraak in vers 9. Een conclusie overigens, uit de psalm eigenlijk. Maar het is een fundamentele uitspraak omdat heel de Bijbelse geschiedenis dit beginsel kent. Namelijk, alles wat eerst is, wordt weggenomen, wordt vervangen door het tweede. En uiteindelijk een oude schepping wordt weggenomen en vervangen door het nieuwe. En in bijzonder ook de eerste mens, Adam, wordt weggenomen en vervangen door de laatste Adam. Adam wordt weggenomen, vervangen door Christus, et cetera, et cetera. Maar binnen het kader van de Hebreeënbrief, het oude verbond wordt weggenomen en vervangen door het nieuwe. Zoals trouwens in hoofdstuk 8 natuurlijk al wat uitgebreider uiteengezet. En specifiek geldt het ook voor Aaron wordt weggenomen en vervangen door Melchizedek. Maar hij zei dus, ik kom om uw wil te doen, o God. En daarover, over die wil, zegt de apostel dan in vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. Dat is een extra toevoeging, tamelijk overbodig, want het was allemaal al gezegd eigenlijk. Want de gedachte is dat de Heer Jezus, dat wil zeggen de hoge priester van het nieuwe verbond, kwam om Gods wil te doen. En in die wil en door die wil zijn wij geheiligd. Het punt is namelijk dat waar deze hoge priester van het nieuwe verbond komt om Gods wil te doen, en dat ook zo zonder meer zegt, daar is die wil Gods ook van toepassing uiteraard op het lichaam van de hoge priester. En dat lichaam werd al genoemd natuurlijk in vers 5. En hier in vers 10 wordt dat dan ook weer aangehaald. De conclusie die wij gewoon uit vers 5 en 10 samen trekken, is dat dat lichaam waarover de apostel hier schrijft niks anders is dan die gemeente. U weet wel, die gemeente die we tegenkwamen in Psalm 40. Ik zal u lofprijzen in het midden van één grote gemeente. Dat wordt hier weliswaar niet aangehaald in Hebreeën 10. Maar over dat lichaam, over de gemeente namelijk, wordt daar in die psalm wel degelijk gesproken. En in die samenhang spreekt de apostel hier in de Hebreeënbrief daar net zo goed over. Christus zou gezegd hebben, gij hebt mij het lichaam toebereid. En hij en zijn lichaam uiteraard zouden Gods wil doen, was de bedoeling. En waar dat de bedoeling was, hebben wij daar deel aan. Dat wil zeggen, wij als leden van het lichaam van Christus worden ook geacht Gods wil te doen. Niet op grond van onze eigen keus in de eerste plaats, maar op grond van de keuze die de Heer Jezus Christus zelf maakte. Toen hij zei, ik kom om uw wil te doen, zei hij dus, ik en mijn lichaam zullen uw wil doen. En in die wil zijn wij, die leden van zijn lichaam zijn, dus inderdaad geheiligd. En let op de term geheiligd, dat wil gewoon zeggen apart gezet, dan wel gewijd aan de dienst van God. Zoals Aaron en de zijnen geheiligd waren. En zoals Christus geheiligd werd, om hoge priester te zijn. Afgezonderd werd, want dat is wat heiligen is, afgezonderd werd tot de dienst van of aan God. En waar deze dingen van toepassing zijn op Christus en zijn lichaam, zijn ze dus ook van toepassing op Christus en inclusief de gemeente. Men kan er zich wellicht over verbazen dat hier ineens dat woord lichaam gebruikt wordt in de betekenis van het is de gemeente. Dan moet ik u zeggen, er blijft gewoon niks anders over, want wij zouden niet eens een andere invulling aan dat begrip lichaam kunnen geven. Wat is dat dan, het lichaam van de hoge priester? Het lichaam van Christus, als het niet de gemeente is, wat is het dan? Er zit gewoon niks anders op. Je moet gewoon die conclusie trekken dat dat lichaam dus inderdaad de gemeente is. Dat is de enige manier waarop wij geheiligd kunnen zijn. De wil God zal volbracht worden door hem, namelijk door zijn lichaam. En als wij daardoor geheiligd zijn, dan kan dat alleen maar omdat wij dat lichaam zijn. En een andere invulling van het begrip lichaam kunnen wij niet geven. Maar ik moet er nog wat anders bij zeggen. Die term lichaam, die wordt door ons in onze gewone Nederlandse taal slechts gebruikt in een zeer beperkte betekenis. Wij kennen het woord lichaam ook in een wat bredere betekenis, maar het wordt zelden zo gebruikt, behalve dan in vaste en dikwijls officiële uitdrukkingen. Maar neem niet weg dat het woord lichaam ook gewoon in het Nederlands de betekenis heeft van een organisatie, een volk zelfs kan het zijn. Wij gebruiken in dat verband dikwijls het begrip orgaan. Maar een orgaan is ook een lichaam, of een deel ervan. Maar met de term orgaan duiden wij dikwijls ook inderdaad een organisatie, precies hetzelfde. Maar wij gebruiken het woord lichaam in die zin nauwelijks. Het gebeurt wel hoor, maar het komt niet zoveel meer voor. En dat is het probleem. Wij moeten dus, wanneer we hier het woord lichaam lezen, erop bedacht zijn dat het niet noodzakelijk gaat om een menselijk lichaam zoals wij dat kennen. Maar het kan nog heel wat anders zijn wat ook onder de term lichaam wordt aangeduid. Traditioneel. Met andere woorden, het hoeft niet noodzakelijk te worden toegelicht. Waar namelijk in Hebreeën 3 al gesproken wordt over zijn volk of zijn huis, ligt de term zijn lichaam echt heel erg voor de hand. En dat gebeurt hier dus ook. Kijk, als de hoge priester zegt, ik kom om uw wil te doen, dan geldt het voor heel zijn huis. Niet noodzakelijk al zijn afstammelingen, maar wel zijn gezin. Ik en mijn huis, weet je nog? Dat is weer een andere, komt weer ergens anders dan ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dat en mijn huis hoeft er eigenlijk niet bij, dat is vanzelfsprekend. Dat hoort er namelijk bij. En in dit geval is het ik en mijn lichaam, maar het had ook kunnen zijn ik en mijn huis, of het had ook kunnen zijn ik en mijn volk. En dat mijn volk, dat is de term die dan in Hebreeën 3 gebruikt wordt. Daar is dus niks moeilijks aan. Wanneer ik bijvoorbeeld even terugblader in de Bijbel, kom ik terecht in de Colossensebrief. Voor zover ik mij herinner, nou moet ik het eigenlijk wat specifieker nakijken, maar voor zover ik mij herinner, wordt in de Colossensebrief ook niet uitgebreid melding gemaakt van de gemeente als lichaam van Christus. Begrijp je me goed? Die term staat er wel degelijk in. Maar ik heb het erover dat dat niet uitgebreid beschreven wordt op de manier zoals dat voorkomt in bijvoorbeeld de eerste Korinthebrief, waar duidelijk sprake is van de gemeente als lichaam van Christus en Christus is het hoofd en wij zijn leden, namelijk oog of oor of mond of hand of voet. Weet je veel, dat gebeurt daar heel uitgebreid. Er wordt uitgebreid gesproken over de eenheid van het lichaam en de functie van de verschillende leden van dat lichaam enzovoorts. Maar in Colossense is dat niet het geval. Daar wordt gewoon gezegd in Colossense 1, bijvoorbeeld in vers 17, Christus is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem en hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. En zelfs het woord namelijk staat er nog niet eens bij. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Nou goed, de gemeente is dus zijn lichaam. Maar dat betekent gewoon dat heel die gemeente deel heeft aan zijn hoedanigheden. Dat Christus en de gemeente inderdaad in bepaald opzicht één geheel vormen. En dus worden ze als lichaam beschreven. Daar is niks moeilijks aan. Dat ligt besloten in de betekenis van het woord lichaam. Maar dat hoeft niet uitgebreid toegelicht te worden. Dat is namelijk een normale betekenis of toepassing van dat woord. In vers 24 krijg je hetzelfde nog een keer, hè? Ik vervulde in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukking van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Voor degene die van hem deel uitmaken, degene die bij hem horen, die met hem een organisch geheel vormen. En eventueel een organisatorisch geheel, net zo je wilt. Maar het verschil ga ik nou niet maken. Maar in ieder geval, dat hoeft verder niet uitgelegd te worden. Want die gedachte van, en de ene is een hand en de andere is een voet, en de voet heeft de hand van nodig en de hand heeft de voet nodig, dat vindt u hier ook allemaal niet. Dat is ook nergens voor nodig. Maar het is gewoon een normale toepassing van het woord. En het hoeft helemaal niet uitgebreid toegelicht te worden. En dat gebeurt in Hebreeën dus ook niet. Nu we trouwens toch Colossenzen voor ons hebben liggen, kan ik u mooi laten zien hoe daar op precies dezelfde wijze als in Hebreeën 10 dat woord lichaam gebruikt wordt. Namelijk in Colossenzen 2. Colossenzen 2 namelijk, waar staat in vers 8. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren, misleiden, door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus, want in hem, in Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Nou, die uitdrukking in zichzelf betekent niks. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Het wordt misschien iets anders als ik het anders zeg. Namelijk, in hem en dus in zijn lichaam woont al de volheid der Godheid. Maar waarom wordt het lichaam apart vermeld? Dat had ook gewoon kunnen staan, in hem woont al de volheid der Godheid. En meestal wordt het vers slechts geciteerd in die betekenis. Namelijk, in hem woont al de volheid der Godheid. En dan wordt het een tekst in de reeks van, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, hij is het beeld Gods, of in hem woont al de volheid der Godheid. En dat erbij staat lichamelijk, betekent dan niks. Het is namelijk tamelijk vanzelfsprekend. Maar het wordt apart vermeld, want daar gaat het nou juist om. Dat in hem al de volheid der Godheid woont, dat was al eerder gezegd, met andere woorden, met name al in hoofdstuk 1. 15, 16, 17, enzovoorts. Maar wat de apostel hier zegt, is dat diezelfde volheid der Godheid ook is in ieder van ons, in de gemeente. Namelijk, want daar ging het toch over, zie toe dat niemand u misleidde. Door filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, enzovoorts. Want in u, want dat is de strekking van vers 9, want in u woont al de volheid der Godheid. En dat is de echte betekenis, althans strekking van het vers in het verband waarin het staat. In u. Laat u niet misleiden, laat u niet verleiden, want in u woont al de volheid der Godheid. Punt. En omdat dat zo vreemd klinkt en omdat het ons wat onwerkelijk voorkomt, staat het dus anders. Er staat in hem, in Christus namelijk, tot wie wij geleid zouden worden. In hem woont al de volheid der Godheid. Maar dan staat er uitdrukkelijk bij lichamelijk, want wij zijn dat lichaam. En ik weet, als ik het zo uitleg, dan klinkt dat niet al te overtuigend. Maar het hoeft ook niet eigenlijk. Want het staat gewoon in het volgende vers. Namelijk, en gij, beter nog, namelijk, gij, wij zijn immers dat lichaam. Gij zijt in hem volmaakt. Want al de volheid, daarmee volmaaktheid, der Godheid woont in Christus. Ja, meer specifiek in zijn lichaam. En dus, gij die zijn lichaam zijt, zijt in hem volmaakt. Gij zijt volmaakt in hem die het hoofd is. En er staat er zelfs die het hoofd is van alle overheid en macht, zodat u maar weer ziet dat Christus hier hoofd genoemd wordt, maar nog niet eens specifiek in relatie tot zijn lichaam. Want er wordt gezegd, hij is hoofd van alle overheid en macht. Zie, maar het is een heel normale redenering dat wij die deel aan Christus hebben gekregen, inderdaad dus geacht worden zijn lichaam te zijn. Want zo zeg je dat, dat heet dan namelijk zo, dat is zijn lichaam. En dus, gij zijt in hem volmaakt. En vers 11, gij zijt in hem besneden. Gij zijt, vers 12, met hem begraven. Gij zijt met hem opgewekt. Gij zijt met hem verlost van de wet, enzovoort. Dat was vers 14. En dan vers 15, gij hebt met hem getriomfeerd. Of zoals die Romeinen 8 staat, wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. Etcetera. Gij zijt dus niet onder de wet. En daarom staat er in vers 16, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank, want dat is wet, hè, spijs en drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbaten, allemaal wettische voorschriften waarna verwezen wordt, waarvan hier staat, welke zijn een schaduw der toekomende dingen. En let op dat wij die term gelezen hebben in Hebreeën 10 vers 1. Van de wet hebben een schaduw der toekomende goederen. Heb je dat nog? Zie je hoe dicht die twee schriftgedeelten bij elkaar liggen? Colossense 2 en Hebreeën 10. Nou goed, weer Colossense 2 vers 17. Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. En als u het mij vraagt, vers 17 geeft dus een aardige samenvatting van op zijn minst de eerste helft van Hebreeën 10. De wet heeft een schaduw van de toekomende dingen, maar de toekomende dingen zelf, dat is het lichaam van Christus. En dus spreken al die wettische instellingen over het lichaam van Christus. Soms denk ik, hij neemt de schaduw weg om het licht te stellen. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dus dit is precies dezelfde gedachtegang. En het begrip lichaam wordt ook niet gespecificeerd van hand, voet en de relatie ervan. Nee, betekent gewoon, wij hebben aan hem deel. Of zoals het in Efeze 1 vers 3 staat, we zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dus, welke zijn de schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u, dat lichaam, overheersen naar zijn wil, et cetera, et cetera. Wij zouden slechts het hoofd behouden, vers 19. En dan komt er nog even een uitdrukking die we ook uit Efeze kennen, over de eenheid van dat lichaam van Christus. Maar de grondgedachte daarvan is niet zozeer dat wij aan elkaar verbonden worden of zo, maar de grondgedachte is, wij zijn met elkaar verbonden en wij hebben deel aan Christus. En de hoedanigheden van Christus zijn de hoedanigheden van zijn lichaam. En als Christus dus zegt, zie ik kom, o God, om uw wil te doen, stelt hij daarmee heel zijn lichaam en heel de gemeente in de dienst van God. Kortom, hij stelt zijn lichaam beschikbaar om de wil van God te doen. Dat is die offerande, ja. Eerder in Hebreeën, maar dat hebben we besproken natuurlijk, staat dat hij ook iets had om te offeren, namelijk hij offerde zichzelf. En nu, hier in Hebreeën 10, is de gedachte, hij offerde dus zijn lichaam en hij offerde dus inderdaad ons. Dat wil zeggen, hij offerde zichzelf, maar daarmee offerde hij ons ook. Dat ging buiten ons om, maar ja, dat is nou eenmaal zo. Waar we deel hebben gekregen aan Christus, hebben we deel aan de hoedanigheden van Christus. En dus waar hij zichzelf geofferd heeft, zijn wij geofferd. Of anders gezegd, als hij zichzelf in de dienst van God gesteld heeft, wat volstrekt hetzelfde is als offeren, zijn wij in de dienst van God gesteld. En dat was niet onze keuze, dat was zijn keuze. Keuze met betrekking tot zijn lichaam. Dus. Ja, en verder. En nu als kinderen Gods met hem gesteld in de dienst van God. En dan kun je zeggen, dat is dan het einde en het hoogtepunt van het verhaal wellicht. Dan zeg ik, ja, hier in Hebreeën misschien wel, maar het stond gewoon al in Romeinen 6. Want daar staat, zullen wij in de zonde blijven? Nu we kinderen Gods zijn, hè? Nu we vrede met God hebben. Hè? Stond trouwens in Romeinen 5 al, wij zullen behouden worden door zijn leven, maar vooruit. Hè? Maar Romeinen 6 dan maar. Romeinen 6 zegt, zullen we in de zonde blijven? Zegt de apostel, nee, zeker niet. Want wij zijn der zonde gestorven. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn? Dat wil zeggen, weet gij niet zoveel als wij deel aan Christus hebben en dus één plant een organisme. Er had ook een lichaam kunnen staan in vers 5 van Romeinen 6. Er staat plant. In de zin van een levend geheel. Lichaam dus eigenlijk. Maar gewoon een ander woord ervoor. Weet gij niet, vers 3, dat zoveel als wij in Christus gedoopt zijn, wij deel hebben aan zijn dood en dus aan zijn begrafenis. Vers 4, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders. Herinner u zich Psalm 40 nu, hè? Namelijk, opgewekt zou zijn, Psalm 22 ook trouwens. Dan zou hij zijn gelofte betalen en hij zou de wet gods, of hoe het maar heet, mag de gerechtigheid gods, bekendmaken in een grote gemeente. Hij zou zijn priestelijke dienst vervullen, om zo te zeggen. Maar in ieder geval tot heerlijkheid des vaders. En dan, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders. En dat slaat niet alleen op die ene gebeurtenis, maar slaat op wat hij daarna zou doen. Wat zou hij dan doen met het leven wat hij uit de dood zou ontvangen? Nou, God prijzen, te midden van een grote gemeente in elk geval. En hier staat op dat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders, alzo ook wij leven zouden tot heerlijkheid des vaders. Maar omdat het compleet overbodig is om het zo te zeggen, staat er dus een andere uitdrukking. Ter nadere illustratie. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En daarna zeg ik, kun je hem ook andersom lezen, hè? Namelijk opdat gelijkerwijs Christus opgewekt is om in nieuwheid des levens te wandelen, alzo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen op grond van onze opstanding met hem. Gelijk Christus, alzo ook wij, het zit gewoon aan elkaar vast. Nou, en dat is precies wat ik nou ook lees hier in Hebreeën 10. Alleen door de woordkeus en door dikwijls de vooroordelen die wij in verband met die woorden hebben, komen wij misschien niet tot die gedachte, maar het is echt precies hetzelfde. Als Christus leeft tot heerlijkheid des vaders, dan ook wij. Als Christus komt in de wereld om Gods wil te doen, en het was dus in zijn opstanding, klopt precies, dan wij ook. En dus zegt Hebreeën 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Hoezo? Wel, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal, vers 10. Eenmaal geschied. Er staat er dan achter, maar gewoon eenmaal. En ik weet wel, bij gelegenheid worden die dingen uit elkaar getrokken, maar fundamenteel is het één geheel. Christus dient God, wij dus ook, is de bedoeling. Want het punt is namelijk dat waar deze dingen al zo zijn, al voordat wij ze wisten, want wij wisten dat niet, hè, maar waar deze dingen al zo geregeld waren voordat wij ze wisten, worden ze ons bekendgemaakt. En worden wij opnieuw, als het ware, opgeroepen om ons aan dat woord te onderwerpen. En dus ons te onderwerpen aan deze omstandigheden. Dat is nou eenmaal zo. En dus opent Romeinen 12, want dat is het rechtstreekse vervolg op Romeinen 6. Opent Romeinen 12 met te zeggen, ik bid u dan, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en God welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Dat wil zeggen, uw godsdienst onder het nieuwe verband. Begrijp je me goed? Officieel is dat eigenlijk al gebeurd. De Heer zelf, onze hoge priester, heeft ons en daarmee ook onze lichamen geofferd. Maar wij zouden ons daarbij aansluiten en dus ook zelf bewust onze eigen lichamen stellen tot een levend, heilig en God welbehagelijk offer. En lees nou maar door, want er staat al meteen, en wordt deze eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijk en volmaakte wil van God zij. Want als men zich offert aan God, zou men dat doen om vervolgens de wil van God te doen. Precies zoals de Heer Jezus. Zie ik, kom, o God, om uw wil te doen. En ik wil zeggen, inclusief mijn lichaam. Zie ik, inclusief mijn lichaam, ik kom om uw wil te doen, o God. Wanneer wij nu onze eigen lichamen stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer, is dat uiteraard ook om de wil van God te doen. En dat kan weer alleen als we die kennen. En dus stellen wij onze lichamen tot levend offer. Let op, levend offer. Dat heeft niet met de dood namelijk niks te doen. Integendeel, het is op grond van opstanding, wedergeboorte. En vervolgens, nadat we dat gedaan hebben, zouden wij de wil van God, namelijk de welbehagelijke en volmaakte wil van God, verstaan, om vervolgens die wil van God met betrekking tot ons leven te volbrengen. Dat is de gedachte. Alleen in de Romeinenbrief wordt het dan wat eenvoudiger uiteengezet. En in Hebreeën wordt het gedaan op grond van oud-testamentische typologie, maar niettemin blijft het dezelfde waarheid. Want ook als wij onze eigen lichamen niet stellen aan God ter beschikking, verandert dat niks aan het feit dat we door Christus wel degelijk voor die dienst beschikbaar gesteld zijn. Alleen wat wij doen, eventueel, is ons daaraan onttrekken. Begrijp je wel? Ja, dat krijg je dan. En in Hebreeën komt dat ook naar voren, want in Hebreeën 10 wordt het in de eerste plaats op de positieve wijze naar voren gebracht. Namelijk, in die wil die Christus zal volbrengen, in die wil zijn wij als zijn lichaam geheiligd. Namelijk door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal. En omdat dat zo is, zouden we daar de consequenties uittrekken en dus... En nou eindig ik net als vorige keer met snel door de volgende vers heen te schieten, maar dat is dan pas vanaf vers 19. Dus zouden wij met vrijmoedigheid ingaan. Eigenlijk moet ik dan eerst Romeinen 12 nog even weer noemen. Hè. Dus zouden wij ons lichaam stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En dan Hebreeën 10 vers 19. Dus zouden wij met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom. Het is precies hetzelfde hoor. Dus zouden wij toegaan, vers 22, met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs en onze harten gereinigd zijnde van kwaad geweten. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Of vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Dat is ook precies hetzelfde. Ik ga het nou niet toelichten, misschien een volgende keer, maar het is precies hetzelfde. En dan nog een keer vers 24. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Is precies hetzelfde. Laten we op elkander acht geven dat we dat allemaal doen. Namelijk onze lichamen stellen tot heilig offer en dus ingaan in het heiligdom. En dan in vers 25 hetzelfde, maar nu van de negatieve kant beredeneerd. Namelijk, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Maar het is precies hetzelfde nog steeds. Wij zouden het doen en niet nalaten. En onze onderlinge bijeenkomst is niks anders dan het ingaan met vrijmoedigheid in het heiligdom. Of het is niks anders dan dat we onze lichamen stellen tot levend, heilig en Goden welbehagelijk offer. Wij zouden dat niet nalaten. En later, want ik ga maar niet al die versen doen, maar later, aan het eind van Hebreeën 10, staat het nog een keer op een negatieve wijze. Vers 39. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven. Want het mag dan zo zijn dat er vele plaatsen gezegd wordt dat wij op actieve en positieve wijze onszelf aan de Heer ter beschikking zouden stellen. Niettemin, hier in Hebreeën 10 is de hoofdgedachte niet dat wij ons aan de Heer ter beschikking zouden stellen, maar dat wij ter beschikking van God gesteld zijn reeds. Heb je dat? Dat is veel fundamenteler. Het is namelijk al gebeurd. En wat er dus overblijft is dat wij deze onderlinge bijeenkomst nalaten eventueel. Of dat wij ons daaraan onttrekken. Met andere woorden, dat wij kinderen God zijn. En we doen verder niks. Ik bedoel, we laten het bij wat het is en wat de Bijbel erover zegt. Is er niks mis, dan is alles in orde. Maar wanneer wij het niet laten bij wat het is... En dus zelf al wat aan gaan zitten sleutelen, dan houdt dat altijd in dat wij de onderlinge bijeenkomst nalaten of gewoon dat wij ons aan de dienst onttrekken. Dat is de gang van zaken. Sommigen begrijpen het niet als we spreken over dat we de Heer zouden dienen, dat we dienaren van het nieuwe verbond zijn. Die zeggen, ja, dan moeten we dus toch nog aan het werk enzovoorts. Nou, dat is het punt niet. Men denkt dan dat het gaat om we moeten actief worden. Nee, het is net andersom. Als we het laten zoals het is, als we... Onze verder niet mee bemoeien, zal ik maar zeggen. Gewoon accepteren wat de schrift ervan zegt enzovoort. En daarbij laten, zal de Heer ons gebruiken. Het zal ons eerder moeite kosten om ons te onttrekken dan om zijn wil te doen. Want dat zijn wil doen is namelijk de normale gang van zaken. Of we dat nou weten of niet, wij zijn door de Heer Jezus Christus, onze hoge priester, in de dienst van God geplaatst. Dat is al gebeurd. Ook als we ons er verder niet mee bemoeien, bedoel ik, het is gewoon gebeurd. Alleen wat we wel kunnen doen, is ons aan die dienst onttrekken. En dat zouden we niet doen. Alleen dat is zo'n rare redenering voor vele slechte volgen. Omdat het nogal mystiek is, dat is gewoon zo. En dus vinden we het ook andersom in de Bijbel. Namelijk laten wij actief onszelf aan de Heer ter beschikking stellen. Nou ja, dat is de beste manier om ons te onderwerpen aan het werk Gods en aan het werk van de Heer Jezus. Uiteraard, dat is ook zo, dat is ook toch de goede manier. Maar als u denkt dat wij, als we dat niet doen, dat we dan niet in de dienst van God gesteld zijn en geen verantwoordelijkheid dragen, ja, dan hebben we toch mis. Dat is namelijk niet zo. Wij dragen die verantwoordelijkheid omdat we kinderen God zijn en omdat we leden zijn dus van het lichaam van Christus. Wij dragen die verantwoordelijkheid wel en we zouden ons dat bewust zijn. De beste manier om dat bewust te maken is het ook actief tot de Heer te zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar dat is de goede gedachte, wat wilt gij dat ik doen zal? Want de Heer zou zijn werk in ons doen en we zouden ons daaraan niet onttrekken. Er staat ook nauwelijks in de Bijbel van activeer de geest, zorg dat de geest in je werkt. Dat staat er niet. Wel iets wat een beetje in de buurt komt, maar het staat er niet. Wat er staat is, blus de geest niet uit. Of bedroef de Heilige Geest niet. De gedachte is namelijk dat normaal gesproken die geest zijn werk in ons zal doen. Tenzij dan dat wij er een stokje voor steken. En dus gewoon, tenzij dan dat wij die willen en dus ons onttrekken. Met andere woorden, ik probeer uit te leggen dat het waarschijnlijk meer energie kost om de Heer niet te dienen dan om hem wel te dienen. Of nog anders, dat het van ons activiteit vraagt om de Heer niet te dienen. Terwijl wanneer wij gewoon passief zijn en het laten van wat is, zal de Heer zijn werk in ons doen en dienen wij de Heer. Nou, ik hoop maar dat u dat begrijpt. Maar dat is de normale gang van zaken. Toch? Laat ik dan de oude mens als voorbeeld nemen. Als je de oude mens niet remt, doet hij van alles en nog wat. Hij wordt actief en hij leeft zijn leven. Dat is gewoon wat hij doet. Totdat je hem remt. En zo is het met kinderen Gods net zo. Normaal gesproken zal een kind van God God dienen. Tenzij je hem remt. En gaat sturen en zo. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Of dat kan zomaar niet. Of je denkt je wel dat je bent. En dat soort dingen meer. Dat vereist activiteit. Maar als die activiteit er niet is, en dan gaat alles gewoon van nature. Natuurlijk zijn we kinderen Gods, natuurlijk dienen wij de Heer. Dat is waar het over gaat. En wat de schrift ons voorhoudt, is dat we ons dat ook bewust zouden zijn. En weten waarvoor we staan, dan gaat het in ieder geval beter. En dat maakt het ook wat makkelijker in de praktijk van het leven om keuzen te maken. Want dan weten we in welke positie we gesteld zijn. Of, zoals het in de Efezebrief dan staat, als wij weten wat onze roeping is, dan is het ook iets eenvoudiger om bewust te leven waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat er gelovigen zijn die die roeping helemaal niet kennen en die niettemin wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. Dat is niet ideaal hoor, daar gaat het niet om. Maar die zijn er wel. Mensen die van het woord weinig weten, misschien hebben ze niet eens een Bijbel, maar die wel geloven in de Heer Jezus omdat in dat een keer gepredikt is. Ik ben er stellig van overtuigd dat ook zulke mensen die van de schrift weinig weten, niettemin door God gebruikt zullen worden. Als ze gewoon de Heer hun gang laten gaan, zal ik maar zeggen. Tenzij dan dat ze zich onttrekken en hun eigen leven nu hier vooraan geven. Okay, dat is het verhaal. Ik weet niet hoe ik het beter moet uitleggen. Maar normaal zal de Heer toch gewoon zijn werk in ons doen. En wat nu achteraf volgt is hoe dat kan en waarop dat berust enzovoort. En op het moment dat we erover gaan nadenken, want dat gebeurt door dit soort brieven natuurlijk, wordt ook tot ons gezegd om ons er dan bewust mee aan te sluiten. Want op het moment dat deze dingen bewust worden, moet je dus ook een bewuste keuze maken. Ja, dat is maar waar het om gaat. Zie. En wij hebben het recht niet om ons aan deze dingen te onttrekken, want op grond van het feit dat we wedergeboren zijn, zijn wij kinderen Gods, maar daarmee tegelijkertijd ook priesters van het nieuwe verbond, omdat we leden zijn van het lichaam van Christus. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Het zit eraan vast, het is één pakket, het zit in het pakket, heet zoiets. Het is een standaard pakket, gewoon. Dus wij zouden dit niet nalaten en ons niet onttrekken. En de beste manier om dat te doen is inderdaad bewust te naderen, ons bewust te zijn dat wij door dat eenmalige offer van Christus inderdaad geofferd zijn en gesteld zijn in de dienst aan God. Met alle praktische consequenties van dien, want daar gaat het uiteindelijk in al deze brieven om. Maar daar laten we het bij, want het is weer de hoogste tijd. En we hebben het de volgende keer dus nog weer over. We zullen danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Niet alleen in gebed, maar met heel ons leven. Om inderdaad onszelf, ons leven aan u ter beschikking te stellen. Wij danken u dat u ons bekwaam gemaakt hebt om u te dienen en om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. We danken u dat wij die eertijd onnuttig waren, niettemin nuttig gemaakt zijn, niet door onszelf en niet door onze eigen inspanningen, maar inderdaad door het werk wat u volbracht hebt. Wij danken u te mogen weten dat we deel hebben gekregen aan de nieuwtestamentische hoge priester, aan de nieuwe mens, de nieuwe Adam. En dat wij in hem zijn toegevoegd aan niet alleen dat lichaam, maar ook aan deze gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u daarom dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus, waardoor wij bruikbaar geworden zijn voor uw werken, voor uw doel. Wij danken u dan te mogen weten dat u ons wilt gebruiken voor uw zaak en voor uw eer. Want daartoe, Vader, hebt u ons geroepen. Wij danken u ook dat we op grond van deze dingen mogen uitzien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En mogen uitzien naar de openbaring van onze heiland zelf en de openbaring van zijn koninkrijk dat ook het onze geworden is. Wij danken u dan voor de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Dat u ons door genade niet alleen verlost hebt van zonde, van de heerschappij van de zonde en van de schuld, maar ons ook door diezelfde genade een positie verschaft hebt in die nieuwe schepping en in uw koninkrijk. Wij danken u dan dat we ook vanavond daarbij bepaald mochten worden. We willen u vragen, Vader, of u inderdaad uw goede werk dat u in ons begonnen hebt ook wilt voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Of u het werk wat u in ons gedaan hebt en nog doet ook inderdaad wilt voltooien, dat we als uw dienstknechten bovendien door het leven zouden gaan om vervolgens door uzelf tot zonen te worden gesteld in de toekomst. Wij danken u dat we daar naar uit mogen zien, Vader, en bevelen ons zo bij u aan, opdat we zouden leven tot eer van uw naam, uit de rijkdom van uw genade en in de kracht die u ons in Christus wilt schenken. Wilt u dat doen op grond van uw beloften en om Christus wil? Amen.